Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Als aanvulling op de weekbrief genoemde zieke is Tony Buizer te Ebbenhof in Tiel opgenomen in Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede. En Sarah Vroegenwij, Middelveld 50, nog in het Rivierland ziekenhuis in Tiel. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, aanmaak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het tweede vers van Psalm 25. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit de langste psalm, psalm 119, de versen 53, 54 en 55. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, ik ben op het diepst verdrukt. Hij schenkt mij, Heer, vernieuwde kracht. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar, ik verlies nochtans uw wet niet uit mijn oog. 53, 54 en 55 van Psalm 119. Na de geloofsbelijdenis willen we zingen uit op toonhoogte 171. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. En ook de versen 2 en 3. Op toonhoogte 171. Belijden wij nu eerst in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we zeggen dat zo gemakkelijk. Aan uw zegen is alles gelegen. Maar het is ook zo. Als u uw handen zou terugtrekken uit en over ons leven, ja, waar zouden we dan zijn? En wat is het daarom goed en belangrijk om te bidden om die zegen van u. En daarmee bedoelen we dat u er zelf ook bij bent en in meekomt. Juist ook als het gaat om de dingen van u en van uw koninkrijk en van uw woord, dan kunnen we niet zonder u. Net zoals nooit. En daarom bidden we van u, laat het ons maar merken, wij die in uw naam begonnen zijn in deze dienst, dat u er ook bent en dat u ook werkt. En dat u die God bent die doet wat u belooft en die niet loslaat wat u begonnen bent. Heere, uw trouw is onmetelijk. Daar kunnen we welke meetlat ter wereld ook naast leggen, maar we komen niet uitgemeten, we komen niet uitgerekend. Onmetelijk uw trouw, zo groot, voor mensen zoals wij, die dat niet hebben verdiend, die het daar niet naar hebben gemaakt, die dat ook niet waard zijn. En dat maakt het wonder eigenlijk alleen nog maar des te groter, dat u er wilt zijn voor ons, hier in de kerk, en voor wie thuis met ons verbonden is bij de kerkradio. Heere God, we willen u bidden, wees met uw geest en met uw woord onder ons. We hebben dat al biddend gezongen voor de dienst met de woorden van Psalm 25. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend en geef dat dat ons richtsnoer is vandaag, maar morgen weer opnieuw. En laat uw woord zo een open boek zijn, dat we telkens weer hanteren, waarvan we niet zullen zeggen of redeneren van nu weet ik het wel, maar wat we telkens weer nodig hebben onderweg in het leven. Heere, ga ons voor als een gids, als een overste leidsman, als een voleinder van het geloof. En wilt u de boze uit ons midden weren, die telkens weer andere dingen probeert voor te houden en in te fluisteren. Ook dan is het zaak dat we telkens weer terugkeren naar uw getuigenis dat zo vast en zo zeker is. En dat aan eenvoudige mensen als wij wijsheid wil leren. Wijsheid die van boven is. Wijsheid die eeuwigheidswaarde heeft. Wijsheid waarmee we verder kunnen. Wil alles wegnemen wat zo gemakkelijk een sta in de weg zou kunnen zijn. Er zijn mensen die zo uit de drukte van elke dag op het rustpunt van de zondag naar uw huis zijn gekomen of thuis de kerkradio weer hebben ingeschakeld. Maar wat zijn er soms dingen die we meenemen van de dagen achter ons of die ons zorgen baren. Als we kijken naar de toekomst, we leggen het alles voor u neer. En we bidden van u, Heere, houd u ons bij de les. Bij de les van uw woord. En bereid ons zo uw zegen. In luisteren, in spreken, in orgelspel, in zingen. Uw naam ter eer. Dat bent u waard. Hoor ons uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. We willen samen twee gedeelten lezen uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 30. En daarvan de versen 1 tot en met 6. En daarna lezen we uit Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 27. In Deuteronomium 30, de versen 1 tot en met 6, daar lezen we: het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zo dat u leven zult. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Hebreeën 10 en daarvan de versen 19 tot en met 27. En dan schrijft de apostel: omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons ingewijd heeft. Die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Tot zover de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. We willen vanavond een begin maken met een aantal preken rondom de vraag: waarom zou ik naar de kerk gaan? Of ja, het is maar net waar u de nadruk legt in die vraag: waarom zou ik naar de kerk gaan? En dan zou u kunnen denken aan wat we lazen in Hebreeën 10 vers 25. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Wij willen vanavond in het bijzonder een streep zetten onder het woord bekering, waar het in de kerkgang ook om mag gaan. Voordat we daarover nadenken, willen we zingen uit Psalm 51. Ik had eerst vers 6 en vers 6 opgegeven, maar dat moest zijn vers 6 en vers 7. Dat is inmiddels verbeterd hier op de borden. Ik hoop ook op het briefje van de organist. Psalm 51 vers 6: verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. 6 en 7 van Psalm 51. Gemeente des Heren, waarom zou ik naar de kerk gaan? Daar gaan we het eens over hebben met elkaar de komende keren. Ja, denkt er misschien iemand, waarom zou ik naar de kerk gaan? Dat is ook een vraag. Nou, inderdaad, misschien wel een vraag die vandaag de dag gesteld wordt door heel veel mensen. Door jonge mensen, oude mensen, oudere mensen, ouders soms ook. Maar het ligt er maar net aan hoe je die vraag stelt. Je kunt die vraag stellen uit een stukje hoogmoed. He, uit de hoogte. Dat je je verheft. Men heeft zich verheven boven de kerk en boven de kerkgang. Je voelt je te groot, je voelt je te wijs, je voelt je te geleerd, je voelt je te dom, je voelt je te christelijk. Vul maar in. Naar de kerk gaan? Waarom zou ik? En dan wordt het eigenlijk een vraag die gesteld wordt in onverschilligheid, onbetrokkenheid. En het getuigt misschien eerder wel van je ervan afmaken dan er werkelijk op en bij ge- en betrokken zijn. Het zou heel goed kunnen zijn dat dat ondertussen ook een categorie mensen is die in de loop van de tijden, in de loop van de jaren is afgehaakt en misschien wel een andere besteding heeft gevonden voor de zondag. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Ja, maar wat denkt u zelf? Wat denk jij zelf over zo'n vraag? Want ja, wij zitten hier. Fijn. Jij zit hier. U zit hier. Ik sta hier. We zijn er. Je kunt zeggen van, nou, dat is dan voor ons geen vraag meer. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Want wij zijn er toch gewoon. Goede gewoonte. Een sterke traditie. Dat is zo gegroeid. Zo ben ik meegenomen. Voor mij is het geen vraag meer. Dat doe je toch gewoon? Dan moet je niet vragen waarom zou ik naar de kerk gaan. We zijn er op onze plaats. En dat doen we. Geroepen. Gekomen. Jawel. Maar toch, waarom? Waarom zou u... Waarom zou jij, waarom zou ik naar de kerk gaan? Antwoord op die vraag, daar kun je heel veel kanten mee op. En heel veel dingen op zeggen. Het is ook belangrijk dat je met zo'n antwoord een ander van dienst kunt zijn. Dat je er iets over vertelt. Wat je er zelf in beleeft en aan meemaakt. En misschien wel juist iemand die in negatieve zin met die vraag speelt van, ach, waarom zou ik naar de kerk gaan? Vreemd genoeg tref je dat ook aan bij mensen die ooit vroeg of laat is trouw kerkelijk zijn geweest en van lieverlee zich hebben onttrokken aan de erediensten en leven met de belijdenis, soms lijkt het zelfs een geloofsbelijdenis van, ach, je kunt ook wel zonder de kerk geloven. En dan houden ze zich dat zelf voor en ook hun omgeving. En vreemd genoeg vindt dat gretig aftrek. Daar is een markt voor. En zulke dingen hoef je maar één keer tegen je kinderen of tegen je kleinkinderen te zeggen. En dan gaan ze niet meer. Want ja, je kunt ook zonder de kerk geloven. En je hoort het vandaag de dag. De opa's en de oma's zeggen dat het met hun kleinkinderen jammer genoeg bergafwaarts gaat. En je merkt het wanneer ze dat zeggen, dat gaat hen aan hun hart. En meer nog, wat denk je, zou het ook niet de Heere God aan zijn hart gaan? Vorige week, voor wie er was, stonden we stil bij Genesis 3. De zondeval. En toen stond Eva te wijzen naar die slang. En toen kreeg Adam een beurt. En toen stond Adam te wijzen naar Eva. Maar wijs nou eens naar jezelf. En wees niet wijzer. Wees geen wijzer van je af, maar naar je toe. Zoek jezelf naar een antwoord. Waarom ga ik naar de kerk? Als ik in de Bijbel lees dat Jezus, zelfs Jezus, niet oversloeg, maar na zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge ging. Hij die had kunnen zeggen, ik kan ook wel geloven zonder de kerk en zonder de synagoge. Hij die op 12-jarige leeftijd de overpriesters en de schriftgeleerden in de tempel in Jeruzalem verbaasd en verbijsterd liet staan vanwege zijn kennis over de dingen van zijn vader. Maar Jezus ging na zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En dan zit er misschien vanavond wel een slimmerik hier in de kerk of thuis bij de kerkradio die zegt van ja, maar dat is maar één keer. Oh even, als je nou weet dat de Joden wel 4 of 5 keer op de Sabbat naar de synagoge gaan. Als het ware in galop, trekken ze op met elkaar. Dan zijn we wat dat betreft ook weer uitgepraat. Ja, maar werpt een ander tegen, dat is toch traditie? Het zou kunnen dat een traditie is. Het is ook trouw te noemen. Een trouwe traditie. Maar vind je dat genoeg? Een trouwe traditie. Omdat het zo hoort. In de laatste kerkbode schreef ik er alvast over dat ik naar aanleiding van die vraag waarom zou ik naar de kerk gaan een aantal preken zou houden. Waarom gaat u, ik, jij, wat denken we hier te beleven met elkaar, aan te treffen, te horen, te vinden? Die professor van Ruler, waar ik over schreef, die heeft daar dus een boekje over geschreven. En het eerste antwoord wat hij behandelt daarin, is het woord bekering. Dat valt op, want dat verwacht je eigenlijk niet. Naar de kerk gaand, loop ik een kans op bekering op. Om tot bekering te komen, om voor het eerst of opnieuw bekeerd te worden. Nou is dat een woord natuurlijk, daar heeft iedereen zo zijn gedachten over. En heel veel mensen hebben er hun buik van vol. En sommige mensen vinden alleen maar dat woord thuis hoort in de kringen van niks ten nadele. Een oud-gereformeerde gemeente of de gereformeerde gemeente in Nederland. Maar het staat gewoon in de Bijbel hoor. Het staat gewoon in de Bijbel, Deuteronomium 30 bijvoorbeeld, lazen we het. En we hebben het al verschillende keren gezongen. Ook met de woorden van Psalm 51 en met de woorden van Psalm 119. Denk, als je je zo makkelijk ervan afmaakt en je onttrekt aan dat woord bekering, dat je niet alleen jezelf tekort doet, maar ook de Heere God. Het is niet zo. En toch denken heel veel mensen dat. Het is niet zo dat je na je bekering de kerk niet meer nodig zou hebben. Heel veel mensen beschouwen de kerk dan, de gemeente dan, als een gepasseerd station. Elke dag weer opnieuw heb ik dat nodig. Elke dag weer opnieuw omdraaien, terug naar God toe. Elke dag weer opnieuw bij af beginnen. En met lege handen. Nou, dat is best frustrerend, want ja, dan ga ik weer bij af beginnen. En je komt dat eigenlijk niet te boven. Heel eerlijk bent naar jezelf toe en je kijkt in de spiegel van de Bijbel. Je legt je leven daarnaast en je gaat vergelijken. Dan moet je het beamen. Aan het eind van de dag. Het is toch weer niet zo gegaan zoals de Heere God in zijn woord van me vroeg. Zoals Jezus me opdroeg in de schrift. En dan merk je ook, hè, dat geloven, dat is strijden, knokken. Geloven, dat is je voortdurend bekeren, steeds weer afstemmen. Steeds weer je richten op degene die je roept en bij de les van zijn koninkrijk wil hebben en houden. Dan moet je op gewezen worden. Telkens weer opnieuw. En dat is lastig. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is lastig. Dat is haast op het irritante af. Om telkens weer te horen te krijgen. Gezegd te krijgen. Voorgelezen te krijgen vanuit die Bijbel. Wat God van ons vraagt. En wat er toch nog niet deugt in ons leven. Nou is de makkelijkste manier om dat te ontduiken. Door weg te blijven, thuis te blijven. Dan denk je misschien, dan hoef ik er niet over na te denken. En die mensen blijven dan domweg thuis. Maar nou zijn er ook heel veel mensen die gaan domweg naar de kerk. Net zo domweg. Ook zonder na te denken. Heb u er wel eens bij stilgestaan? Komend onder het geklank van het woord hier in de kerk, dat God tot ons spreekt. Niet ik of welke andere collega dan ook. Dat God door zijn woord en geest tot ons spreekt en ons telkens tot de orde roept. Het is niet zomaar een gezellig samen zijn, waar we wat zingen en waar we bidden en onze gaven geven. En daarna gaan we weer naar huis. God roept ons tot de orde. Nou zijn er natuurlijk genoeg preken en predikanten die hameren er steeds weer opnieuw op dat je bekeerd moet worden. En dat kan zelfs zo gebeuren dat niet meer hoort. Als er steeds op dat aanbeeld wordt gehamerd, dan ken je de klappen van de zweep onderhand wel en het geklank. Maar de zaak zelf waar het om gaat, ontgaat je al zo gemakkelijk. Waar gaat het nou eigenlijk om? Als je dat steeds weer te horen krijgt, kom terug. Ik roep je tot de orde. Kom bij mij. Nou, dan gaat het er eigenlijk om dat ik ontdek dat ik tegenover God keer op keer averechts bezig ben. Een zondaar ben. Een doelmisser. Het doel dat God gesteld heeft met mijn leven, om hem de lof toe te brengen, te eren en groot te maken, er te zijn voor hem als schepper en als onderhouder en als verlosser, als zaligmaker, als heiligmaker, de drie enige. Ik mis dat doel. Dat wordt bij me geconstateerd, aangewezen. God neemt elke keer weer opnieuw aan de hand van zijn woord en door zijn geest de moeite en de tijd om me daarop te wijzen. Om het te laten zien dat ik God niet de eer bied. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, heel mijn leven lang. Soms is het soms niet. Vaak is het vaak niet. Dat is vanochtend ook gezegd. De ernst is natuurlijk wel, en dat kwam in Deuteronomium 30 naar voren, dat je zonder die God en zonder je leven te richten op hem verloren bent. En niet meer toe doet. En wat wil bekering nou zeggen? Dat ik me juist wend tot die God. En besef dat ik me mag verliezen aan het wonder van zijn genade in Jezus Christus ons bewezen. Maar dat heb ik elke dag weer nodig. En mag ik elke zondag weer opnieuw horen. En daar mag ik elke keer weer opnieuw mijn leven naar richten en inrichten. Fijn afstemmen. Bekering heeft ook alles te maken met dat je breekt met dat wat niet kan bestaan voor Gods aangezicht. Allerlei dingen in de wereld om je heen, ze worden je voorgehouden, ze worden je aangeprezen. Second love, ik noem maar iets. Moet kunnen vandaag de dag. Het wordt nog goed gepraat ook, dat je vreemd gaat. Al ben je getrouwd, maakt niet uit. Gemeente, als je de Bijbel legt naast de krant, of de Bijbel legt naast wat je hoort in je leven, op je werk of op school of waar dan ook, dan doe je dat schrikken. Want wat staat dat mijlenver bij elkaar vandaan? En dagelijks worden er keuzes van me gevraagd. Dagelijks kom ik ervoor te staan. Ga ik mijn eigen gang? En wat mezelf wel goed dunkt, of geef ik God de eer? Dat kost wel wat van je. Zelfverloochening. In de wereld van vandaag de dag past een woord als bekering helemaal niet meer. We zijn veel drukker met van alles en nog wat. Waar we ons hart naartoe wenden, dan dat we ons keren tot God. Waar bent u heel de dag mee bezig? Op zondag en op maandag, waar investeert u, jij, ik, waar investeren wij onze tijd in? Hoeveel tijd mag God hebben in ons leven? Tel het eens op in de week. Hoe lang kom je? Bekeert u. Het klinkt onder het geklank van het woord. En het mag zo ook handen en voeten krijgen in ons leven. En het klinkt bij herhaling steeds met andere woorden, met nieuwe woorden. Kinderen in de kerk die kennen dat verhaal al van die jongen die thuis braaf werkte voor zijn vader. Verhaal verteld door Jezus zelf. En daar beroept hij zich ook op. Hij heeft altijd tot en met in de puntjes klaargestaan, gesloofd, geslaafd, gewerkt. Nooit een keer een barbecue gehad, nooit een keer een feestje gehad. Altijd bezig. En hij deed dat keurig, netjes, trouw in dienst van zijn vader. Of die echt zijn vader lief had, dat is een andere vraag. Hij leidt een geregeld leven. Van liefde, van een echte band, is nauwelijks sprake. Die broer van hem, dat is een losbol. Die broer van hem, die trekt de wijde wereld in. En zijn vader, die kan hem eigenlijk gestolen worden. Die hoeft er voor zijn part eigenlijk niet meer te zijn. Daarom heeft hij zijn deel van de erfenis alvast opgeëist. En vader heeft die ook gegeven. En die jongen, die losbol, die gaat van feest tot feest, van barbecue tot barbecue steeds voort. Hij heeft vrienden te over, tenminste, zolang zijn portemonnee het uithoudt. En als die dan op een gegeven moment aan de grond komt te zitten, heel letterlijk, dan gaan zijn gedachten, God dank, terug naar dat huis waar hij is weggelopen. Daar zat hij niet aan de grond. Daar zat hij vast en zeker op een stoel of misschien wel op een bank in de keuken. En daar had hij dagelijks gewoon te eten. Daar had hij geen gebrek, daar had hij geen gevaar, daar had hij niets te vrezen. Daar had hij een liefdevolle vader. En als die jongen zich dan bezint op de situatie waarin hij terecht is gekomen, hoe hij eraan toe is en hoe hij zich in de nesten heeft gewerkt, en wanneer hij dat dan vergelijkt met hoe hij ertoe gekomen is, dan komt het verlangen om toch weer terug te gaan. Om te keren. Ik zeg het nog een keer. Als je nou gewoon je eigen leven eens overziet, hè? Van een dag Of meerdere dagen, afgelopen week, weken, de vakantie. En je kijkt dus met de ogen van God naar je leven. Ben dan vaak niet een mislukkeling geweest. Tegenover God die altijd voor je heeft klaargestaan. En alles voor je heeft overgehad. Ja, maar ik ontvlucht dat graag. En ik heb zo gemakkelijk mijn uitvluchten. En ik hou zo lang mogelijk mijn hoofd boven water. Ik probeer me wel drijvend te houden, hoor. Ja, maar als je door de bodem van jezelf heen zakt, dan is er echt geen redden meer aan. En daarom keer op keer komt aan de orde in de kerk de oproep om terug te keren. Daarom wordt de wet ook voorgelezen elke zondagmorgen. Daarom wordt ook de geloofsbelijdenis voorgelezen elke zondagavond. Om het ons in herinnering te brengen, niet als tijdspassering, van zo, daar hebben we weer 5 minuten mee gevuld. Nee, opdat we het ons in herinnering brengen en ons leven daaraan toetsen. Hoe sta ik ervoor? Hoe ga ik ervoor? Hoe heb ik het gedaan? Hoe ga ik het doen? Keer op keer. Als je in de vakantie over de Duitse autobahnen rijdt, dan valt het je op hoe strikt die Oosterburen zijn in het houden van de maximumsnelheid. Komt er ineens een bord met 120, gaan ze op de rem staan als ze 140 reden. Daarna wordt het 100, daarna wordt het 80, daarna wordt het soms zelfs 60. En ze houden zich strikt aan de regels. Ze keren terug van hun ooit ingenomen hoge snelheid. Ja, kun je zeggen, maar de boetes zijn daar zo hoog en je krijgt een aantekening op je rijbewijs als het je te vaak overkomt. Bij ons staan ze ook langs de snelweg en langs de provinciale wegen die bordjes 80, 80, 80. Of 100, 100, maar een stukje harder. Maar ben ik zo gehoorzaam? Als het me steeds wordt voorgehouden, gij zult niet. Komt samen, laat ons Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Want Hij is ons heil. Hier in de kerk wordt gehamerd op het woord en met het woord op ons leven, opdat we het ons telkens te binnen brengen. Als ik op bezoek ga bij de mensen, dan heb ik mijn Bijbel in mijn binnenzak. Maar ik heb de Bijbel niet in mijn binnenzak. Ik heb hem niet kant en klaar in mijn hoofd, in mijn vingers, in mijn hart. U en jij ook niet. Al zouden we hem van voor tot achter uit het hoofd kunnen opzeggen. Theorie en praktijk moeten telkens weer bijgeschaafd worden. Teruggebracht worden. Gewezen worden op de bron die God ons gegeven heeft. Bekeert u, bekeer je. Het is de kerkhervormer Calvijn geweest die zei dat de kerk met name de werkplaats was van de Heilige Geest. En dan kun je denken aan de werkplaats van een smid of van een timmerman, waar op maat wordt gezaagd en geschaafd en geschuurd en gespijkerd en gebeiteld. En noem alles maar op. Nou, dat doet het woord en dat doet de verkondiging van het woord als instrument van de Heilige Geest. Als instrument van God zelf. En dan kun je je ook afvragen hoe vast en hoe verbonden en hoe gebonden zit ik aan dat woord. Dat uitgeschreven is en vrij verkrijgbaar in het Nederlands. En hoe vast zit ik aan het vlees geworden woord, Jezus Christus. En hoe vast zit ik aan het gepredikte woord, wat gehoord mag worden en gebracht mag worden in vrijheid. Er is ooit wel eens een keer van deze preekstoel af gezegd, misschien wel meerdere keren, als je echt nat wil worden, dan moet je in de regen gaan lopen. Als je nat wil worden, moet je in de regen gaan. En niet de geest en niet het woord ontlopen. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Omdat ik daar wil zijn waar het hoort. En dat bedoel ik met je oren, hè? Niet het hoort zo. Nee, waar het hoort, waar wat horen valt. Waar de stem van God in feite klinkt. Door middel van de verkondiging, door middel van zijn woord. Eigenlijk kom je, als je dat woord opent, en als dat woord hier open gaat, voor het aangezicht van God te staan. Omdat hij het gesproken heeft, omdat hij het heeft laten neerschrijven. God haalt ons als het ware voor zijn voetlicht. En door dat voetlicht van God, door zijn woord, worden we als het ware doorgelicht. Gaat Gods echo over ons bestaan. En dan komt nu weer eens het egoïsme van mij aan het licht. En dan weer eens is het mijn hoogmoed die oplicht. En waar ik op gewezen word. En dan weer is het mijn gehaastheid, mijn stress, mijn liefdeloosheid, mijn vergeetachtigheid, mijn drukte, of juist mijn onbetrokkenheid. De echo van het woord van God zet mijn leven in het licht. En als je dat werkelijk tot je door laat dringen en je niet gauw in je harnas terugtrekt, dan zul je merken dat het woord bekering handen en voeten krijgt in je leven van elke dag. Dat het maar niet zo kan blijven zoals het was. Die poppenspeler van donderdagavond, daar kwam erop neer, je kunt veranderen. Ook al heb je een leven lang geroepen, dit of dat heb ik nog nooit gedaan. Sorry gezegd, daar ging het om. Ik heb nog nooit sorry gezegd. Ik heb nog nooit mijn excuses aangeboden. Ik ben altijd de beste, de wijste, de hoogste, de meeste geweest. De tijd van veranderen, zeg maar bekeren, is er nog steeds. God geeft ons die. En hij wijst door zijn woord ons op het leven met hem. Laten we dan de tijd die we ontvangen niet verdoen, niet verbeuzelen. Maar laten we beseffen, komend als gemeente in het huis van God en thuis bij de kerkradio, dat als het ware onder het krachtenveld van de hoogspanning van woord en geest komen. Onder de hoogspanning van die heilige God, de eeuwige God. Denk maar aan de beginwoorden van een kerkdienst. Onze hulp, nee, we zijn hier niet als clubje bij elkaar. Onze hulp is niet van ons als doe het zelf eens, maar onze hulp is van God, onze Heere. In zijn naam zijn we samen. Nou, dat geeft al een stuk spanning, hoogspanning aan. En denk eens aan het eind van een kerkdienst. Hoe worden we dan weer naar huis gezonden? Je krijgt de zegen mee. Je krijgt God de drie enige zelf mee. En daartussenin, tussen het begin, het votum en de groet, en de zegen aan het eind, wil God ons grijpen. Grijpen in ons hart. En betrekken met de dingen van zijn koninkrijk. Eigenlijk, hè, als je daar is goed over nadenkt, dan is het elke zondag weer opnieuw erop of eronder. Hè? Doe je er wat mee? Weet je je geraakt en bereikt en betrokken en getrokken op de dingen van zijn woord? Of kruip ik eronder vandaan? Verschuil ik me opnieuw? Waarom zou ik dat? Dat is best een serieuze zaak dus. Want het gaat hier om verandering. Dat mensen anders naar buiten komen als dat ze erin gaan. En dat hun week die voor hun ligt er anders uitziet als de week die achter ons ligt. En dat mag ook gemerkt worden, uitgedragen worden, geëtaleerd worden, naar buiten gebracht. Wat hebben we dan een schone taak. Dat we niet alleen maar naar de kerk gaan omdat het hoort, maar omdat het ons leven totaal ondersteboven zet. Op zijn kop, geënt, gegrond op de weg en het werk van Jezus Christus. Gemeente, vanuit de hervorming, de reformatie, is er misschien die gewoonte wel ingesleten. En dat men het zich minder bewust was waarom men eigenlijk ging. Ja, dat hoort toch zo. Maar als je het beziet onder de hoogspanning waar ik net over sprak, dan doet dat toch je de rillingen over de rug lopen. Als je daar niet mee werkzaam bent, als je daar verder niks mee doet, telkens weer opnieuw word ik naar boven gehaald. Telkens weer opnieuw word ik gewezen op wat God van me vraagt. Ik word niet teruggeworpen op mezelf, maar ik word de spiegel voorgehouden om achter de spiegel te zien op Jezus Christus. God is uit op verandering. God is uit op het beste wat Hij zelf in ons legt, wat Hij zelf in ons werkt, door zijn woord en door zijn geest. Niet het minst ook door de verkondiging waar woord en geest gebruik van maken. Zeg dat voort en leef u daarin uit tot zijn eer en anderen tot zegen, tot heil. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 19, de versen 4 en 6. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? 4 en 6 van Psalm 19. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw geduld, dat u het niet moe wordt om telkens weer ons door uw woord en geest te roepen tot de orde van u, de orde van uw koninkrijk, de orde van uw woord, de orde van uw geboden. Wat dat betreft zijn wij mensen die eigenwijs zijn, hardleers, hoogmoedig, hoogdravend. En wat is het goed om dan doorgelicht te worden door uw echo. Niet door onze eigen echo's, zoals ook een vleermuis die heeft om op te vliegen en alle kanten op gaat. Maar uw echo die ons leven doorlicht en doorstraalt en aan het licht brengt wat we misschien wel graag hadden willen verdoezelen, wat we liever niet aan het licht hadden zien willen komen. Maar we danken u dat u toch doorgaat. Dan mogen we er ook zijn. En dan mogen we ons ook open en bloot geven tegenover u. En zo ook de nieuwe week ingaan. Aan uw hand en gedreven door uw woord en geest. Heren, we willen u vragen, ontdek ons en bekeer ons elke dag weer opnieuw. En zet die hinderpalen, zoals we die zo vaak ervaren, maar in ons leven, in de berm van ons bestaan, dat we terug moeten van onze eigen wegen, van onze eigen gekozen snelheid, van onze eigen inzichten, als ze niet stroken met u en met uw bedoelingen. Heren, we willen u bidden, geef dat we zo ook met elkaar het gesprek aan durven gaan, om elkaar te wijzen op wat u van ons vraagt. Niet om het beter te weten dan een ander, niet om beter te zijn dan wie ook maar om u lief te hebben en u te dienen en te leven tot uw eer. Heere God, we bidden u voor de kinderen die in de komende week weer naar school gaan. Geef dat ze mogen merken dat ook al is alles misschien wel nieuw, dat u dezelfde bent en dat ook uw naam verkondigd mag worden. Geef alle jufs en meesters, alle leraren en leraressen weer de lust en de liefde om onze kinderen op te voeden, voor te gaan. Die dingen bij te brengen die van belang zijn voor het leven met u, het leven met elkaar, het leven in de maatschappij. En geef dat we zo ook mogen merken niet zonder u te kunnen. Heere God, we bidden u, gedenk allen die een moeilijke weg te gaan hebben, een weg van ziekte of van zorg. Gedenk de kleine Sarah vroeg in de wei, in het ziekenhuis in Tiel. We danken u dat het stukje bij beetje steeds wat beter mag gaan en dat ze misschien in de komende week wel naar huis mag. Gedenk ook meneer Welvaart die daar werd opgenomen. Wees ook hem een God van nabij en bemoedig hem door uw woord en door uw geest. Wilt u zijn met Dirk van Inge in Wolfhezen? Geef, Heere God, dat ook hij zich gedragen mag weten door uw woord alleen, door uw kracht. We danken u dat Hanny van Genderen en Stijnie van Eldik weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Geef, Heere God, ook daar uw nabijheid op te merken. En dat u een God bent die niet alleen laat. We bidden u voor Carola van der Brink in Siependaal. Geef, Heere God, dat ze mag merken sterk te zijn in u alleen, bij alle zwakte in zichzelf. Gedenk Tony Buis, die opgenomen werd in Ede in het ziekenhuis. Wil ook hem een God van nabij zijn en laat het ook hem maar merken dat u als herder en hoeder dezelfde is en blijft die u altijd geweest bent. Heren, we danken u voor de afgelopen week, waarin zoveel jongeren mochten bereikt worden met de dingen van uw woord. En we bidden van u, geef dat het hen bijblijft en dat ze in de vakantie Bijbelweek mochten merken dat er heel veel mensen om hen heen stonden met gevouwen handen, maar ook met helpende handen. En dat al die mensen ook in de tijd die voor hen ligt, mensen zijn die ze weer mogen ontmoeten onderweg op straat, om het er nog eens over te hebben. En om te zien op de Heer Jezus Christus alleen. Heere God, we bidden u voor de toestand in de wereld waarin spanning en dreiging hand in hand gaan. Wees in het Midden-Oosten, in Syrië, waar zulke vreselijke dingen gebeurden. Heere God, geef ook daar inkeer, terugkeer, bekering tot u, de God van het leven. Gedenk allen die in verdriet en rouw hun weg gaan, wil dragen, tranen drogen en een God zijn die ondersteunt en sterkt. Ga ook het verdere van deze week met ons. Neem ons in uw hoede en doe ons op u bouwen en vertrouwen en telkens weer bij u terugkeren. En dat we niet u de rug toekeren. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven. In de eerste rondgang voor de vakantie Bijbelweek. Ik weet niet of dat met terugwerkende kracht is of voor de komende keer. Het is altijd goed. De tweede rondgang voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor bouwfonds. Aan de uitgang herinneren elkaar aan de zendingsbussen voor de gereformeerde zendingsbond. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij zingen nadat we onze gaven hebben gegeven op toonhoogte 245. Vader van eeuwigheid, vol van gerechtigheid, open mijn hart voor wie Jezus is. En ook het tweede vers op toonhoogte 245. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.